De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de Catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC. Wat kun je er nog mee?
Jezus Christus, Zoon van God, Heer van ons leven, Verlosser. Woorden die allemaal te maken hebben met het onderwerp van de catechismus, waar de catechismus lang en breed over wil spreken. In deze serie over de catechismus, onder de vrolijke titel HC, wat kun je ermee? Hebben we het over dit boekje, dit oude boekje, en we hebben gezien dat die ruimte maakt om de apostolische geloofsbelijdenis te behandelen. Dat is eigenlijk wel een aardige gedachte, hè? Dat zo'n nieuw belijdenisgeschrift van de kerk die oude erbij pakt uit de vroegchristelijke kerk. En zegt, nou, dat willen we nog eventjes uitleggen voor deze tijd. En zo komt er een lang gedeelte van zondag 11 tot en met zondag 19. Dus echt flink wat vragen en antwoorden gaan over het werk van Jezus Christus.
En de meeste vragen over de apostolische geloofsbelijdenis, die hebben ook te maken met dat middenstuk. Hè?
Ja.
Dat de hele vroege kerk na moest denken over neergedaald in de hel. En wanneer was dat dan? Dus dat is echt wel een ding geweest.
Zeker, nee zeker. Want dat zeg je terecht. De apostolische geloofsbelijdenis zelf heeft ook het meeste woorden voor het werk van Jezus Christus. En ontstaan uit de dooppraktijk, hè? Dat was, vind ik altijd een mooie gedachte, dat nieuwe gelovigen bij het ontvangen van de doop gevraagd werd, wat geloof je van God de Vader? Nou, ik geloof dit. Wat geloof je van Jezus Christus? Ik geloof dit. En wat geloof je van de Heilige Geest? Nou, dit. En dan krijg je eigenlijk langzaam maar zeker de tekst van de geloofsbelijdenis uit die tweede eeuw. En wat doet nou de catechismus? Die zegt van, nou, we gaan dat eens eventjes ontleden in al die kleine stukjes. En het aardige is dat ze dan hun eigen thema er ook wel weer mooi in smokkelen, zou ik willen zeggen. Ik wil even een voorbeeld geven. Vraag 34. Waarom noemt u hem onze Heer? Nou, zeggen ze, omdat hij ons met lichaam en ziel, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed voor al onze zonden heeft hij ons vrijgekocht en uit alle macht van de duivel verlost. Zo heeft hij ons tot zijn eigendom gemaakt. Nou, zie daar, zondag 1 komt weer helemaal terug.
Ja,
prachtig.
Ja.
Maar we moeten wel eventjes, denk ik, inzoomen op dit thema. Want bijvoorbeeld dat Jezus Christus echt God is. Hè? Ook dat wordt echt duidelijk gezegd. Hij is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. En misschien is wel het de nieuwe context waarin wij de catechismus lezen, vraagt wel om de verbanden die we nu moeten leggen met andere religies, denk ik. Ja, dat kan je de catechismus niet euvel duiden, want ja, dat was toen niet zo'n punt als nu. Maar neem bijvoorbeeld de islam. Die is natuurlijk juist op dit punt, Jezus is God in eigen persoon, heel fel. Dat is het ergste wat je kan zeggen. En nou ja, je zou soms wensen dat we daar wat antwoorden in maken met elkaar. Als we tenminste ons openstellen voor die confrontatie. Want ja, ik weet niet, heb jij veel contacten met moslims?
Nee.
Nee. En ik moet zeggen, hier in Zwolle heb ik ze ook niet.
Nee.
Toen ik Ik heb
wel langer geleden veel contact gehad met Jehovah's getuigen, okay. Waar dit ook altijd het ding was, waarvan je op een gegeven moment dacht, ik stop erover met te praten.
Ja, dan is het
want
niet
dan
meer,
wordt het tekstje hier en tekstje daar.
Ja. Hè?
Maar de godheid van Jezus, dat is wel een kern in het christelijk geloof.
Ja.
En misschien dat je nog even vanuit jouw kennis van de andere godsdiensten kan zeggen hoe dat dan bij de moslims of bij de hindoes, hoe is het niet arrogant, hè, als wij beginnen over wij hebben de ware religie in pacht. En het gaat echt om deze Jezus en anders niks.
Ja. Hè?
Jezus zelf is er ook heel radicaal over in de schrift.
Ja. Nou, en dat is wel. Kijk, in de confrontatie met moslims heb je gewoon de ene claim tegenover de andere claim. Dat wordt een confrontatie en daar kan je hele pittige debatten over voeren. Die win je waarschijnlijk niet of wel, maar daarmee win je geen harten, laat ik het zo maar zeggen. Het vreemde is dat je met die Oosterse religies, zoals Hindoeïsme, Boeddhisme, hebben ze helemaal geen moeite met het idee dat je iemand God noemt. Het goddelijke zit in iedereen, dus als sommige mensen dat bijzonder gerealiseerd hebben in een goeroe-achtig leven of een soort ascete, weet ik veel, ja, dan ben je al zo als mens hoog opgestegen dat andere gewone zielen gewoon knielen voor je en je voeten aanraken. Kortom, daar is eigenlijk het punt niet van, joh, zit er iets goddelijks in jou? Alleen, ja, het zit in iedereen, dus waarom zou Jezus de unieke zoon van God zijn? Ja, ja, ja. En dat is, hè, wat ook wel grappig is, dat de catechismus daar op een bepaalde manier een aanwijzing voor geeft. Bij de vraag, waarom wordt Christus de enige geboren zoon van God genoemd? Hè? Vraag 33. Wij zijn toch ook Gods kinderen? Bingo. Vind ik leuk. Nou, en dan zeggen ze, ja, ho ho, hij alleen is de eeuwige en natuurlijke zoon van God. Wij zijn, om Christus wil, zeg maar, geadopteerd. Dus daar zie je al dat de catechismus op een bepaalde manier toch al, nou ja, bij wijze van spreken raakt aan problematiek die je ook in die wereld, multireligieuze wereld van nu tegenkomt.
Ja.
Maar misschien is het ook nog wel het meest van belang, hè, als wij denken van, nou, met die catechismus kan je heus nog voor de dag komen met alle plussen en minnen. Dan is misschien wel niet zozeer de reden dat mensen nu direct al contacten hebben met moslims en hindoes, maar dat ze voor zichzelf de vanzelfsprekendheid afleren. Natuurlijk is Jezus God. Nou, ho, ho, ho. Dat moet je afleren. Dat natuurlijk is het niet. Zelfs niet, denk ik, hè, dat moet toch voor de tijdgenoten van Jezus, die hem zagen rondlopen door de straten van Nazareth, Capernaum en Jeruzalem, een onverdraaglijke gedachte zijn geweest. De Joden hebben een keer met de stenen in hun hand klaargestaan. Hij lastert God.
Ja.
Als hij pretendeert één te zijn met de Vader. Dus ik zou wensen dat wij ook wel, dat wij die vanzelfsprekendheid echt afleren in het geloofsonderricht, in het geloofsleven, in de geloofsoverdracht. Het is niet normaal om te zeggen, tuurlijk, Jezus is God. Integendeel. En ik, nou ja, dan denk ik dat de catechismus daar wel bij kan helpen, hoor.
Ja. En ik denk zelf, hè, dat los van teksten en bewijzen, hè, ook als het gaat om moslims, dat ik zelf heel erg geloof in de invloed die je kunt hebben als je zelf wel gelooft in de Vader en de Zoon. Dat zoveel met jou doet, hè, dat jij als mens bewogen en betrokken raakt op de ander. Dat maakt vaak op moslims meer indruk dan dat jij de goede tekst te pakken hebt.
Ja, ja. Nee, zeker. Dat is het natuurlijk ook. Hè. Het is het geleefde geloof wat uiteindelijk mensen overtuigt en mensen trekt. Of misschien zelfs wel het bereid zijn om alles te offeren voor Jezus. Hè. Dat is natuurlijk uit de vroegchristelijke kerk ook zo'n geweldige quote. Ik geloof Tertullianus die dat gezegd heeft. Hè. Het bloed van de martelaren is een zaad. Nou, dat betekent, hè, dat hij dus zegt, als jij ziet dat mensen alles voor Jezus over hebben, dat je dan een keer de vraag stelt, heeft hij soms iets wat ik niet heb? Nou, dat vind ik een prachtige. Dus daar zit ook iets in, precies wat jij vertelt. Het heeft zoveel impact in je leven als je Christus volgt, dat je zover gaat.
En het is ook wel mooi om dan te zien dat de catechismus dan ook wel echt van alles uit de kast probeert te halen over hoe zit dat dan met geboren uit de maag Maria, dat die overschaduwd is door de Heilige Geest. Dat is ook zo'n hele bijzondere formulering. Ja. En dat er dan een rechter aan te pas komt en dat er dan van alles aan te pas komt en dat die echt gestorven is en echt opgestaan is. Nou, dat hele proces, dat is wel heel mooi.
Nou, en dat is wel mooi te verbinden met wat we in eerdere afleveringen ook al gezegd hebben, hè? Het gaat erom dat we zien dat Jezus Christus in zijn hele mensheid, mens zijn, zijn concrete aanwezigheid onder ons in de ellende en het lijden en dat hij daarin ook echt God is. Laat ik het combineren met een van de antwoorden nog. Hè. Vraag en antwoord 37. Wat beleidt u met het woord geleden? Christus heeft, heel de tijd van zijn leven op aarde, maar vooral aan het eind daarvan, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen.
Ik elke keer als ik dit lees en besef, hè, de hele tijd, maar vooral aan het eind, dan geeft dat mij een soort zo'n flashback. Dan denk ik, nou, dan is hij met die bruiloft in Cana bezig. Een prachtig feest, een jongen en een meisje trouwen. Hij doet een heel groot wonder. En dan lees ik hier, hij was toen al aan het lijden.
Ja.
Dat je op een manier een soort, dan hangt een soort waas overheen over die 3 jaar, zeg maar. En eigenlijk al die 30 jaar, die 33 jaar. Mm. Dat je denkt, er zijn prachtige dingen gebeurd. En alles stond in het teken van, het gaat ergens naartoe. En hij wist het.
Ja, zeker. En het is natuurlijk het klassieke verhaal van Jezus in Gethsemane, dat je hem echt tot in het extreme bang ziet worden, alleen ziet worden. Kijk, dat is, hè, als je nou navraagt van wat is dan dat zielenlijden, zou dat ook niet de eenzaamheid geweest zijn?
Ja.
Waar hij ongelooflijk van ervaren moet hebben hoe moeilijk wij mensen verbinding kunnen maken. En weet je, daar zit wel wat mij betreft ook nog wel een vraag in. De catechismus heeft in de leer van, zeg maar, de verzoening, heel duidelijk van Christus in onze plaats. Hij heeft de toorn van God tegen het hele menselijke geslacht voor ons gedragen. Dus dat kan de indruk wekken als van, nou, wij zitten te kijken hoe dat toneelstuk zich voltrekt. En dat heeft minder de kracht van beseffen van, wacht eens even, ik ga daarin mee. He, Jezus, wat dat Paulus in Efeze 2 zegt, wij zijn met Christus gestorven. Nou, daarover kunnen we denk ik nog wel eens wat gedachten toevoegen. Bestaan er nep-christenen? Lijkt mij een goede vraag. Weet je, we hebben het heel vaak over nep tegenwoordig. Nepnieuws. En nep-christenen, ik kom daarop omdat de catechismus ergens zegt, geloof je nou wel echt in Jezus als jij daarnaast nog bijvoorbeeld eer bewijst aan heiligen of je heil zoekt bij jezelf? En dan zegt de catechismus, nou, even voor de duidelijkheid, het is van tweeën één. Of Jezus helemaal, of je bent niet goed bezig. Hè? Zij verloochenen met de daad de enige verlosser Jezus, ook al roemen zij met de mond in hem. En dat is waar de catechismus zich ook altijd wel sterk voor maakt in al die behandelingen van die stukken, ook in het gedeelte over Jezus Christus, dat de vraag heel snel wordt teruggebracht van, wat doet dat nou met mij? Hoe ben ik een volgeling van Jezus?
En ook heel mooi vind ik dat als het uitgelegd wordt hoe het zit met Christus, dat dan stiekem de catechismus dan vervolgens vraagt, en waarom heet jij nou een christen? Zeker. Daar zit precies datzelfde in. Hè? Daar komt die hele actieve rol van een christenmens aan de orde. Profeet, priester, koning, hoe bedenk je het? Hè? Die doet het nog steeds goed.
Ja, zeker. Ja, zeker hoor. En dat brengt mij bij het punt wat ik denk, wat we willen maken in dit gedeelte. Kijk, als priester staat er, betekent dat je jezelf als een levend dankoffer aan hem gaat offeren. Het woord dankbaarheid hadden we al opgepikt bij zondag 1. Dat je leven dankbaar bent, dat was het derde deel, en daar gaat de catechismus, komen we later op terug, uitgebreid bij stilstaan. Maar hier dus al de eerste aanwijzing: ben jij geraakt door Christus? Noem jij jezelf een christen? Dan is het priesterlijke daarvan dat je je gaat opofferen. En dat dat als een dankoffer getypeerd kan worden.
Maak eens concreet. Nou, Simon van der Lucht is zichzelf aan het offeren omdat hij christen is. Wat doet hij dan?
Nou, dan is Simon van der Lucht vooral bezig om na te denken, hoe kan ik laten zien in de omgang met mensen dat ik begin te lijken op Jezus? Dat is wel de laatste jaren sterker dan daarvoor mijn gedachte geworden. Die bergrede bijvoorbeeld, hè, uit Matthäus 5, 6, 7. Dat Jezus dan gewoon eerst eens zegt, weet je bent gelukkig als je zachtmoedig bent. Als je nederig bent. Als je barmhartig bent. Zuiver van hart, vind ik een moeilijke. Vredestichter, ik doe mijn best. Zo, en weet je, omdat ik het ook moeilijk vind, voelt het ook echt wel soms als een offer. Als ik kritiek krijg op mijn werk, of als ik kritiek krijg op mijn gedrag, denk ik eerst van, ja, hallo, nee, jij bent een lekkere. Hè, gelijk, en jij bakt er tegenaan. Voordat ik het terug kan pakken en zeggen, nou, wacht even, misschien heb je gelijk. Laat ik rustig luisteren. Nederig zijn. Dat is wat mij betreft wel offer, hoor. Want dan moet ik mezelf wel een beetje kruisigen. En nou, zo ongeveer wel, ja. En dat zit dus wel in het feit dat we belijden over Jezus. Als dat waar is, ja, dan moeten we zelf ook aan de bak.
En jij ziet het op andere punten ook in deze antwoorden.
Zeker, ja. Om nog wat andere voorbeelden te geven. Dan blader ik door naar 43 bijvoorbeeld. Vraag en antwoord 43 staat het ook. Wat is voor ons nog meer de waarde van het offer van en de dood van Christus aan het kruis? Dan wordt er gezegd, nou, door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd. Hé, daar hebben we het. Hè, waar ik eerder al van zei, ja, moet dat er niet bij? Nou, toch. Opdat de slechte begeerte van het vlees niet meer in ons regeren. Het vlees, nou, laten we zeggen, hè, de slechte begeerte van de zonde, van het kwaad. En, komt-ie, opdat wij onszelf aan Christus offeren als een offer van dankbaarheid.
Maar help nou even de luisteraars en mij om dit in Jip en Janneke taal. Het is gewoon een hele lastige zin, hè. Opdat de slechte begeerten van het vlees in ons niet meer regeren, maar opdat wij onszelf... Doe eens even Jip en Janneke-achtig. Vertel eens. Als iemand op straat aan jou dit nou vraagt, kun je daar een makkelijkere zin van maken?
Nou, niet zo een zin. Dan zou ik het door middel van vragen doen van, joh, ben je wel eens jaloers geweest? Zo jaloers dat je dacht, ja, ik kan het slecht hebben. Ben je wel eens hebzuchtig geweest? Dat je dacht, ik wil gewoon altijd meer. Heb je last van buien van egoïsme? Weet je, ik zou op die manier willen vragen aan mensen van, ga nou eens bij jezelf eerlijk na hoe zuiver je bent.
Ja.
En dan komen we op het spoor van slechte begeerten. Mm-hmm. Slechte begeerten gewoon. En op dat spoor, en dat is natuurlijk de catechismus ook wel weer typisch. Als je doorpraat, kom je eigenlijk erop uit van help. Het is meer dan ik dacht.
Ja, en dan zit dat woord regeren, is denk ik hier ook belangrijk. Hè? Niet meer regeren. Hè? De Heer regeert.
Ja.
Die slechtigheid, die is er wel. Maar die mag niet meer op de troon zitten. Toch?
Nou ja, en nou, ik wil het nog iets sterker maken. Weet je, het betekent denk ik ook dat Christus je aan het veranderen gaat. We gaan ook successen boeken. En die gaan we vieren. Als het je lukt om echt vrijgevig te zijn. Gewoon royaal weggeven, terwijl je weet van oei. Nou, als ik het voor mezelf had gebruikt, was het best leuk terechtgekomen. Maar ik doe het niet. Ik geef het weg.
Hier ritselt al de Heilige Geest.
Nou ja, daar gaan we natuurlijk volgende keer over hebben. Maar nee, absoluut. Absoluut. En dan denk ik, ja, ook dat is wat de catechismus wel aandraagt. Van jongens, wees daar niet al te beknibbelend of bekrompen over. Zie ook wat er al gebeurt in je leven. Want dat is echt Christus aan het werk. Hè, die participatiegedachte, waar ik het al eens eerder over had. Misschien wil ik het toch eventjes opzoeken. In de Bijbel. Dan zitten we dus in Efeze hoofdstuk 2. Waarin het natuurlijk prachtig beschreven staat door Paulus. Even kijken. Omdat God zo barmhartig is. Ik zit in Efeze 2 vers 4. En de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, terwijl wij allemaal dood waren door onze zonden, dat is wel fors, dood, samen met Christus levend gemaakt. Dat zegt hij dus. Hè? Je staat van zijn is dus, je bent levend. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus.
En Romeinen 6 vind ik dan een mooie aanvulling. Hè? Met hem gestorven, met hem opgestaan om nieuw te leven. Hè? Daar wordt het gelijk ook gekwalificeerd. Oké, en nu gewoon Ga gewoon nieuw leven.
Ja.
Natuurlijk lukt dat niet altijd en overal.
Nee.
Maar begin daar niet mee. Zeg gewoon, dit mag je nu gaan doen.
Ja, precies. En dan kom ik ook terug bij wat we in een eerdere versie alles gehad hebben. Van joh, je wordt aangesproken. Je wordt verantwoordelijk gemaakt met een gebod of een opdracht of een advies of een aansporing. Hey, reageer erop. En als jij de goede keuze maakt, toppie. Dan weer door. Weet je, het is ook echt dat leven in dialoog met God, die vaak naar je toe komt via andere mensen. Via situaties. Hè? Dat stemmetje van God van, joh, nu linksaf, ik krijg hem zelden. Ik krijg wel mensen op mijn stoep waarvan ik denk, hey, wie ben jij? En hey, jij hebt wat mij te vragen, ik kan wat met jou delen, jij met mij. En achteraf denk ik, ja, maar we waren niet met z'n tweeën, joh. We waren met z'n drieën. God was erbij. En hij sprak mij aan. Nou, daar gebeurt wat. En dat is volgens mij het geheim van geloven op zijn best, hè? Christus kennen in het hele gewone leven. En daar zit natuurlijk wat de catechismus ook wel probeert, hè, met al die moeilijke woorden, de intentie van de catechismus ook. Maak dat nou in je leven concreet. En misschien kan iemand anders het nog beter in Jip en andere Jannekes taal zeggen. Hè? Ik doe ook maar een poging. Maar daar hoop ik wel dat ons gesprek en ook dit boekje de mensen toe stimuleert. Voor jongens.
En ik vind het mooi dat jij weer die dialoog noemt. Hè? Ik had net echt zo'n plaatje van, nou, de Heer krijgt er nog wat mee te stellen als Simon daar later met zijn vragen aankomt. Maar mooi, die dialoog.
Ja, nou ja.
Verantwoordelijk precies. Wezen.
Ja.
Geschapen om antwoord te kunnen geven en om dingen hier te gaan doen.
Ja. Ik wil nog één ander aspect er even bij halen. Want er zit natuurlijk ook nog wel een andere kant aan, niet alleen onze activiteit, maar ook onze angsten. Als ik het goed proef, leven we in een hele angstige wereld. Want we zijn bang voor alles wat een volgende crisis kan brengen. We zijn bang voor de gevolgen van deze crisis. We zijn wanhopig op zoek om angst te reduceren. Als we maar goede maatregelen nemen, als de wetenschap het maar zegt. Weet je, de catechismus gaat daar een thema van maken, merk ik. Als hij het heeft over de diepste neerdaling, hè, van Jezus. We hebben al gezegd, misschien wel aardig, hè, nu zitten we in de adventstijd. Christus komt op aarde. En we hebben al eens eerder gezegd, hij staat met zijn knieën diep in onze ellende. Nou, weet je, de catechismus geeft er een aparte vraag aan. Waarom staat er nou in die apostolische geloofsbelijdenis neergedaald in de hel? Nou, daar kunnen we lange en brede theologische verhalen over houden wat dat precies betekent. Maar de catechismus die maakt een mooie twist, zegt hij eraan. Hij zegt, weet je, ik kan uit dat geloofsartikel de troost putten dat ik in mijn felste aanvechtingen weet, hij heeft mij van angst en pijn van de hel verlost. Ik heb wel eens eerder gezegd, in de tijd van de catechismus, toen die ontstond, was dat ook echt een punt. Hè? Men was echt doodsbang voor de hel met het vage vuur. Nou ja. Maar nu staat er, hij heeft deze verlossing bewerkt door zijn onuitsprekelijke angsten, smarten, verschrikking, helse kwelling. Jongens. Daar is hij aan onderdoor gegaan. En zo ook wij. Nou, dat vind ik wel heel erg to the point in onze tijd. En ik hoop ook dat je, dat we zo vrijmoedig durven zijn, dat het lijden en de angst van Christus ook iets zegt over onze angsten van nu.
Maar dat nog even concreet, hè? Jij zegt, in mijn diepste lijden helpt mijn geloof in, hij is neergedaald in de hel, namelijk zo dat de Heer het nog dieper en zwaarder heeft meegemaakt. En daarin, puntje.
Nou, twee dingen. Eén, hij weet wat ik voel. Als ik in een depressie zit of angstig in een hoekje zit te bibberen omdat ik gewoon niet meer weet hoe het leven moet, dan zit hij met begrijpelijke ogen te kijken. Hij zegt van, joh, ik snap het. Twee, als je er doorheen zakt door de bodem van het leven, dan val je in zijn hand. Dat lijkt mij het punt.
Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC, wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gert-Jan naar hc@lpbmedia.nl. En deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen geniet van Gods liefde.